Er staat in Leviticus 23 vers 1. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. 6 dagen zal men het werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat der rust, een heilige samenroeping. Geen werk zult gij doen, het is des Heeren Sabbat in al uw woningen. Deze zijn de gezette hoogtijden des Heeren, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op een gezette tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen 2 avonden, is des Heeren Pascha, en op de 15e dag derzelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heeren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult 7 dagen vuuroffer de Heere offeren. Op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des andere daags, na de Sabbat, zal de priester die bewegen. Gij zult ook op de dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat 1-jarig is, ten brandoffer den Heeren. En zijn spijsoffer, 2/10 meelbloem met olie gemengd, ten vuuroffer den Heeren tot een lieflijke reuk. En zijn drankoffer van wijn, het 4e deel van een hin. En gij zult geen brood, nog geroost koren, nog groene aren eten, tot op diezelfde dag dat gij de offerande uw God zult gebracht hebben. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Tot zover. We krijgen een hele opsomming van gelegenheden die herdacht moesten worden, of die bedacht moesten worden, en die worden genoemd. Hier in de Statenvertaling althans, want daar werk ik nu een keer altijd van uit. Die worden genoemd gezette hoogtijden des Heeren. Gezet, dat wil zeggen bepaald. Dat wil zeggen dat de datum, de tijd daarvoor bepaald is. Dat woord gezet, dat vind je in het Oude Testament vaker wanneer het gaat om een gezette tijd. Dus gezet wil zeggen het is vastgezet, vast bepaald. Gezette hoogtijden, en het woord hoogtij. Ja, wij hebben de neiging, en ik heb dat vanavond al gedemonstreerd feitelijk, we hebben de neiging om hoogtijden dan maar te vertalen met feesten. En toch is dat niet helemaal juist, omdat voor feesten wel degelijk een andere term gebruikt wordt. Dat vinden we bijvoorbeeld in vers 6, waar staat: en op de 15e dag derzelfde maand is het feest, niet de gezette hoogtijd, maar het feest van de ongezuurde broden des Heeren. Dat is een andere uitdrukking. En daar begint het moeilijke verhaal al mee, want gezette hoogtijden is het niet hetzelfde als gezette feesten. Een hoogtijd is nog geen feest, en een hoogtij, dat is nog wat anders, hè. Hoogtij, dat is als het geen app is, hè. Dan is het hoogtij. Dus de enkelvoud van hoogtijden is hoogtijd, hè. Ja, je moet het maar weten natuurlijk, hè. Ja, gezette hoogtijden, dat zijn dus tijden die de Heer heeft ingesteld, tijden die hoog zijn omdat ze wat te maken hebben met hoge dingen, met geestelijke dingen namelijk, daarom zijn ze hoog en ze moeten bovendien gevierd worden, want het is natuurlijk voor de mens toch een reden om te vieren. En bovendien, de bedoeling is dat juist al die inzettingen, en met name alle onderdelen van de wet, in de eerste plaats tot doel hebben om degene die onder die wet leeft te bepalen bij anderen dan de zienlijke dingen. Dat is de functie van de wet in de eerste plaats. En dat geldt zowel in negatieve als positieve. Wanneer Paulus in het Nieuwe Testament commentaar levert op de wet als zodanig en op de functie van de wet, dan wijst hij aan de ene kant op de directe functie van de wet, de directe werking van de wet in het algemeen. En dat is niet zo'n prettige, dat is namelijk dat door de wet kennis der zonde is. Dat wil zeggen, wanneer de mens onder de wet leeft of probeert te leven, dan zal dat slechts tot gevolg kunnen hebben dat hij kennis krijgt van de zondige, van de zonde natuur, van de zondige natuur die hij heeft. Dat wil zeggen kennis krijgen van de zonde en de werking van de zonde die in hem is. dat is het. Door de wet is kennis van zonde, niet van zonden, niet in de zin van dan weten we wat wel en wat niet mag. En meer speciaal, dan weten we wat niet mag. Nee, het is kennis van zonde, namelijk in de zin van het kennis nemen van de zondige natuur die in de mens is. Namelijk via deze stelregel die Paulus citeert in Romeinen 7. Hij zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. Hoe komt dat? Dat is door de zonde. Dat is de zonde natuur. En als je wil weten wat de zonde natuur is, dan moet je onder de wet gaan leven. En dan moet je vooral veel goede voornemens maken. Dan zal merken dat je ze niet houden kunt. Die voornemens niet en die wet ook niet. Dat is een eenvoudig Bijbels principe. Ja, mensen zijn soms hardleers, ze willen dat niet geloven. En ik krijg de meest vreemdsoortige opmerkingen altijd te horen over de wet. Vandaag zei nog iemand tegen mij, maar de wet is toch gegeven tot bescherming van de mens? En de zulke dingen begrijp ik nooit. Waar staat dat dan in de Bijbel? Punt 1. En punt 2. Dus een rare gedachte, de wet tot bescherming van de mens. Welke wet, welke mens wordt er dan door de wet beschermd? Noem er maar één. Ik niet. Ik word niet door de wet beschermd. Ik word door de wet veroordeeld. De wet veroordeelt mij ten dood. De wet die ten leven was, is mij ten dode bevonden, zegt Paulus. Dat geldt voor Paulus, dat geldt voor ieder mens. Er wordt geen mens door beschermd. Integendeel, bovendien zo'n opmerking suggereert dat God de mens zo goed vond dat hij het nodig vond om die mens te beschermen. Maar wat de schrift leert is dat God zegt, die mens die moet dood. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Niet degene die onder de wet leeft. Of niet degene die beschermd wordt omdat zijn buurman onder de wet leeft. Zodat hij hem niet mag doodslaan. Nee, zo werkt het niet. De Bijbel veroordeelt juist de natuurlijke mens. De wet beschermt de mens niet. De wet veroordeelt de mens ten dode. Dat is het. En ja, waar al die gekke opmerkingen vandaan komen, ik weet het niet. Men schijnt niet te willen beseffen. Men schijnt gewoon niet te willen geloven dat wat het woord van God er gewoon zelf over zegt. De wet veroordeelt, de wet doet zonde kennen. Dat is één kant. De andere kant is dat een echte kennis van de wet, een bestudering van de wet in het algemeen, niet het leven onder de wet, maar echt het bestuderen van de wet, de kennis van de wet, leidt wel degelijk tot kennis van Christus. Namelijk in de zin van dat de wet getuigt over de persoon van Christus, over wie hij is en wat hij doet. Als Paulus spreekt over de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard is, dan zegt hij dat die rechtvaardigheid Gods geopenbaard is, hebben de getuigenis van de wet en van de profeten. Dat wil zeggen dat de wet en de profeten getuigen van de rechtvaardigheid die van God komt, die door God tot stand gebracht wordt. En het is de Heer Jezus zelf die meerdere malen zijn publiek erop wijst dat de wet, de boeken van Mozes, dat de wet spreekt over hem. Deze zijn het die er van mij getuigen, zegt hij. Ja, de wet getuigt van Christus. Niet, en het gaat niet doordat men zich onder de wet stelt en probeert hem te volbrengen, dan krijg je kennis van de zonde. Maar wanneer je hem bestudeert, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, waarom de dingen zo in de wet geregeld zijn, wanneer je dat bestudeert, zal blijken dat het allemaal zo geregeld is, omdat het spreekt over Christus. En dat geldt voor de 10 geboden, maar dat geldt natuurlijk voor alle andere geboden ook, en dat geldt dus ook voor de feesten die hier genoemd worden. De hoogste betekenis van de wet is de betekenis in verband met de persoon van de Heer Jezus. En als de wet zegt, gij zult niet doodslaan, dan is de hoogste betekenis daarvan dat je de Heer niet mag doodslaan. Er wordt aan Israël gezegd, gij zult niet doodslaan. Wie zult gij niet doodslaan? Uw naaste staat er. Ja, dat weet ik. En de Heer zegt, die naaste, dat ben ik. Wie is mijn naaste, wordt hem gevraagd. En hij geeft een antwoord, het is wel een ingewikkeld antwoord, maar het antwoord is, je naaste, dat ben ik. En ik ben de Heer uw God, en ik ben uw naaste. En daarom moet je de Heer uw God, namelijk je naaste, lief hebben. Dat is Christus, dat is wat de schrift leert. En als het de wet wordt samengevat in de uitspraak, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan kan dat alleen omdat die naaste niemand anders is dan Christus. En het is de Heer zelf die zegt, er zijn 2 geboden, maar ze zijn gelijk. Gij zult de Heer uw God lief hebben en gij zult uw naaste lief hebben. Het is hetzelfde. zegt de Heer. Zo is het. En als de wet dan zegt, gij zult niet doodslaan, dan is het eenvoudige antwoord op de vraag, wie zult gij niet doodslaan, is dan, gij zult uw naaste niet doodslaan, en dan is weer de vraag, wie is mijn naaste? En mijn naaste is de Heer Jezus. Dat wordt in Israël gezegd. Er werd gezegd in de wet, gij zult niet echt breken. Van wie zult gij niet echt breken, of met wie, of hoe je dat dan maar zegt in het Nederlands, hè? Met uw naaste niet uiteraard. Wordt tot Israël gezegd. Wie is Israëls naaste? Dat is de Heer. Van wie moet Israël dus niet scheiden? Van de Heer. En toch is dat gebeurd. Het is wel degelijk gebeurd. Enzovoorts, enzovoort, enzovoort. Dat is de wet. In hoogste betekenis. Er is ook een lagere, dat weet ik. Maar die is daarvan afgeleid. Want neemt niet weg dat de wet in de eerste plaats zegt, gij zult niet echt breken. En in de tweede plaats zegt de wet, hoe je moet echt breken. Niet dan? Dat is toch zo? Er wordt bij de wet geregeld. Dat is een wettelijke aangelegenheid. Wij vergeten dat liever, maar daarom is het wel zo. Maar hoe dan ook, de wet spreekt over Christus. Dat, en de feesten, die hoogtijden, want zo bedoel ik het dan feitelijk, hè, die hoogtijden die hier genoemd worden in Leviticus 23, die maken onderdeel uit van de wet en dus getuigen ze van Christus. En als we dat er niet in zien, hebben ze geen zin. Dat is precies wat de Heer ook zegt over de offers die Israël bracht. En ik denk nog aan een commentaar wat de apostel Paulus geeft in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is trouwens vanavond al eerder geciteerd en niet door mij, hè. Maar de Hebreeënbrief, daarin haalt Paulus oud-testamentische schriftplaatsen aan die zeggen van dat de Heer gezegd heeft, uw offeranden heb ik niet gewild. Die offers heeft de Heer niet gewild. En uiteindelijk was er maar één offer wat de Heer gewild heeft. Dat was het offer van de Heer Jezus zelf. Onze volmaakte hoge priester die eenmaal zichzelf geofferd heeft. De apostel Paulus zegt in de Hebreeënbrief dat de oud-testamentische offers steeds herhaald moesten worden, juist omdat ze niet afdoende waren. Ze voldeden niet. Ze waren niet volmaakt, daarom werden ze herhaald. Keer op keer en jaar op jaar en in feite sommige offers dag in dag uit. Die offers, in die zin, heeft de Heer niet gewild. De Heer verwachtte één offer. En het punt is dat de offers die onder het Oude Testament gebracht werden als onderdeel van de wet, een voorafschaduwing waren van het offer wat eenmalig door de Heer Jezus zelf gebracht zou worden. Dat is het. En zo spreekt de wet dus van Christus. Nou, wanneer we nu terugkeren naar Leviticus 23, hebben we daar te maken met een opsomming van allerlei gezette hoogtijden. En ik denk dat het beste is om ze maar op volgorde waarin ze hier staan te bespreken. Uiteindelijk is het zo dat ze weliswaar allemaal in verband met elkaar staan, dat er wel een bepaalde verbindende factor is. Het is een samenhang tussen al die verschillende hoogtijden. Maar het neemt niet weg dat ze slechts te bespreken zijn, stuk voor stuk, waarna men eventueel aan het eind nog eens een keer kan zien hoe ze dan samenhangen, wat de onderlinge relatie van die dingen is. Dat kan ik van tevoren niet vertellen, want dan zou ik een opsomming moeten geven van data en de zoveelste dag van de zoveelste maand enzovoorts. En dat zou u weinig aanspreken, vrees ik. Maar in ieder geval, de eerste hoogtijd die hier genoemd wordt in Leviticus 23 is degene die het meest overgeslagen wordt in het verhaal. Ja, het is zo. Ik heb een boek thuis staan dat heet in het Engels de zeven feesten van Jehovah. De zeven feesten van Jehovah. Maar ga je tellen, zijn het er acht. Maar men heeft dan gewoon de Sabbat niet meegerekend. Die wordt over het hoofd gezien. Begrijp ik wel waarom. De feesten, zoals die genoemd worden, waren allemaal eenmaal per jaar. 1 op de 14e van de eerste maand, 1 op de 15e tot en met de 21ste van de eerste maand, 1 op de 17e van de eerste maand, en danzovoorts komen we terecht in de derde maand, en er is één feest, enzovoorts, en zo gaat het voort. Het hele jaar door, dus, en wij vieren ook, per slotverrekening, maar eenmaal kerstfeest, en eenmaal paas, en eenmaal pinksteren per jaar, hè. Maar die Sabbat is een bijzondere hoogtijd, want die werd niet gevierd eenmaal per jaar, maar eenmaal per week. Dat is een beetje een rare uitspraak die ik nou doe, want de week wordt natuurlijk bepaald juist door de Sabbat. Van die Sabbat wordt slechts gezegd in vers 3, 6 dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de Sabbat der rust, een heilige samenroeping. Geen werk zult gij doen, het is des Heeren Sabbat in al uw woningen. En dat is al wat er in Leviticus 23 over de Sabbat geschreven staat. Het is een duidelijke zaak. Wat hier staat is dat men dat 6 dagen bestemd zijn om te werken, waarna de 7e dag van de reeks bestemd is om te rusten. Het begint met werken en het eindigt met een 7e dag, met 1 dag van rust. Zo staat het hier, de Sabbat der rust wordt het genoemd. Dat is in feite een soort woordspeling, omdat het woord rust in feite hetzelfde is als het woord Sabbat. Niet helemaal, maar het komt er wel op. Het is wel van dezelfde wortel, zal ik maar zeggen. Het heeft in wezen dezelfde oorsprong. Het woord Sabbat en het woord rust is in feite identiek. En Sabbat is per definitie een rust, want het is hetzelfde woord. En er komt dan nog iets bij. Een Sabbat is uiteraard de 7e dag van de week. Dat is een open deur intrappen feitelijk, want het woord Sabbat betekent tegelijkertijd ook de 7e. Of een 7. Ons woord 7 is er trouwens duidelijk aan verwant. De Sabbat is dus op de 7e dag, dat kan niet missen, het woord zegt het al, en bovendien is het rust. En ook dat kan niet missen, want ook dat zegt het woord al. Dus er zijn niet zoveel problemen mee. De Sabbat dus, de 7e dag waarop gerust moet worden. Punt 2, wat er gezegd wordt, is dat het moet zijn een heilige samenroeping. Dat betekent dus dat Israël geacht werd wel degelijk bij elkaar te komen op die dag. Niet te werken, maar wel degelijk samen te komen in een bijeenkomst. Het volk moest verzameld worden. Weliswaar niet in Jeruzalem, zoals bij sommige andere feesten, maar daarover zullen we het later ooit nog wel hebben, maar gewoon in de plaats waar men woonde. En tot vandaag aan de dag is het natuurlijk gebruikelijk onder Israël dat op de Sabbat, op de 7e dag van de week, men samenkomt in de synagoge. Dat kan nog wel. Samenkomen in Jeruzalem is in het algemeen onmogelijk geweest. Samenkomen in de tempel is sowieso een onmogelijkheid. Maar samenkomen in de synagoge, dat kon wel. En dat gebeurt dus tot vandaag aan de dag nog. En dat is in overeenstemming met wat hier staat op zich. Maar daar zullen we het verder niet over hebben, over de huidige Joodse praktijk. Eerste punt was dus Sabbat is rust. Punt 2 is Sabbat is een heilige samenroeping. Israël wordt verzameld. In de synagoge gebeurt het tegenwoordig, maar dat is niet wat hier staat, dat hierbij staat. Het is bovendien zo dat de synagoge en het functioneren van de synagoge zijn oorsprong niet vindt in het geven van de wet op de Sinaï, maar het vindt zijn oorsprong in het feit dat op een gegeven moment Israël verstrooid was, dat de Joden verstrooid waren in ballingschap, met name in Babel, waar geen tempel meer was enzovoorts. En daar werd de synagoge uitgevonden. Daar kwam de synagoge tot stand. En het instituut van de synagoge, dat is vervolgens geïmporteerd in Palestina, in de Joodse staat, door de terugkeer van het Jodendom uit Babel. Maar het is in feite een vondst die gedaan werd in Babylonië. En men weet ook heel goed, ik zeg hier helemaal niks bijzonders mee, Israël zelf weet het ook vandaag de dag heel goed, dat in feite de synagoge een soort surrogaat is. Dat het niet volgens de schrift is, maar dat het enige alternatief is wat men heeft. Omdat normaal nog alle godsdienstige zaken of gebeurden thuis in het gezin, of ze gebeurden in de tempel. En toen men in ballingschap was, was er geen tempel. En daarvoor in de plaats kwam dan de synagoge. En vandaar dat in de synagoge een plaats gevonden wordt achter een gordijn. Ja, meestal achter een gordijn. En dat heet de ark. En daarin liggen de wetsrollen, de rollen van het Oude Testament. Daar ligt de Bijbel achter, zal ik maar zeggen. En dat heet de ark. En dat is een overblijfsel of een surrogaat voor de Ark des Verbonds, zoals die zich bevond in de tempel. Want daar bevond zich de Ark des Verbonds, de bekende kist van sittimhout overtrokken met goud, met erop het verzoendeksel. En daarin bevond zich de wet, namelijk de stenen tafelen. En omdat de wet, namelijk de wetsrollen, zich nu bevinden ergens in een nis in de muur, noemt men die ruimte tegenwoordig de Ark. En dat is tot vandaag aan de dag zo. Maar waar het om gaat is dat dat soort samenroeping in synagogen niet is in overeenstemming met de wet, maar het is een uitvoersel ervan. Het is bij gebrek aan beter. Om precies dezelfde reden, maar daar moet ik het later natuurlijk over hebben, om precies dezelfde reden viert Israël weliswaar het Pascha, maar niet met een paaslam. Want men weet heel goed, u kunt het gewoon in de huidige Joodse literatuur ook nalezen. Men weet heel goed dat het eten van de paaslam slechts gebeuren kan in Jeruzalem. Dat het te maken heeft met feest te vieren rondom de tempel. Want het paaslam moest geslacht worden in Jeruzalem. Denkt u maar aan de Heer Jezus en zijn discipelen die optrokken naar Jeruzalem om daar in een gehuurde zaal het paasmaal te vieren. Het paascha te nuttigen, klaar te maken, hè? En vandaag aan de dag wordt dat zo onder Israël niet gedaan, maar men gebruikt slechts een deel van het paaslam. Poten geloof ik alleen ervan, maar het is wat verschillend, afhankelijk van de traditie. Maar geen heel lam komt er op tafel, want zeg maar, dat kan niet. We kunnen het maar gedeeltelijk vieren, omdat de tempel er niet is, want zo heet het dan, vanwege dat er geen tempel is. En daarom eten ze ook maar een deel van het paaslam. En dat is natuurlijk aardig gevonden, waar het niet dat er wel degelijk een tempel is. Maar daar geloven zij niet in. He? Want er is wel een tempel, want dat zijn wij, toch? Wij zijn toch de tempel op dit moment, de woonsteden Gods in de geest, een geestelijke tempel. Het kan wel, maar goed, zover zullen we het nou nog maar niet trekken, daar komen we later nog wel eens over te praten. Het punt is dus dat die heilige samenroeping weliswaar genoemd wordt, maar dat wil nog niet zeggen dat het een bijeenkomen is in een synagoge of iets dergelijks, want daar gaat het niet om. Wat we moeten onthouden is precies dat wat er staat. Het is een samenroeping. En hoe dat dan in de praktijk gebeurt, doet er niet toe. Het gaat erom hoe het er staat en wat de betekenis is van wat er staat. Niet wat de betekenis is van hoe het toegepast wordt, maar wat de betekenis is van wat er in de schrift staat. Los van elke Joodse praktijk. Maar daar zullen we het zo over hebben, wat de betekenis daarvan is. Dit was dus punt 2. Het derde punt is dat er staat, geen werk zult gij doen. Eerst wordt er gezegd, je moet rust houden. Nu wordt er gezegd, geen werk zult gij doen. Daar kom ik straks nog wel op terug, over wat daar de betekenis van is. En dan staat er achteraan, het is des Heren Sabbat in al uw woningen. En daaruit volgt dat die heilige samenroeping plaatsvond gewoon in de woningen van Israël. Want het is een Sabbat des Heren in al uw woningen. En dat is wat je onthouden moet. Het is een samenroeping, inwoningen en het is des Heren Sabbat. Let wel, dit zijn de gezette hoogtijden des Heren. En de Sabbat is des Heren Sabbat. En dat geldt in wezen voor al die feesten, want de feesten worden gevierd des Heren. Het zijn allemaal hoogtijden des Heren. En daarom is het zo eigenaardig dat we in de evangelie dan lezen, en het feest der Joden was nabij, genaamd Pascha. En dan is het niet een gezette hoogtijd des Heren meer, maar dan is het een feest der Joden. Begrijpt u wel? En daar heb je het nou. En het vindt dan wel zijn oorsprong in de wet, maar het heeft volstrekt zijn betekenis verloren, en het is nog slechts Joodse traditie, maar de Heer heeft er al lang geen plaats meer in. En zo min als de Heer vandaag een plaats heeft in de synagoge, zo was dat vroeger al het geval. Het is niet anders. Wel, deze Sabbat is des Heren Sabbat en hij wordt dus door de Heer gegeven aan Israël. Let wel, hij wordt niet opgelegd aan Israël, we zullen dat zo ook zien. Hij wordt gegeven aan Israël. En waarom? Dat is ook in eerste instantie een duidelijke zaak. Dat is namelijk omdat de Sabbat herinnert aan de situatie van Genesis 2. En ik sla dat meteen maar even op, omdat het later geciteerd wordt in de Bijbel. Genesis 2 vers 2. Bekende zaak. Daar staat namelijk, als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Er zijn twee dingen die er gezegd worden. Punt 1 was dat hij in 6 dagen inderdaad met het werk klaar was. Niet het werk onderbrak om te gaan rusten, maar hij was klaar met het werk en daarom rustte hij op de 7e dag. En ik zeg dat uitdrukkelijk zo, want zo staat het er. En ik zeg dat ook uitdrukkelijk zo, omdat je daarna de vraag kunt stellen, en wat doen we dan op de 8e dag? En dat is nou het leuke, die komt niet. Als je in 6 dagen van je werk klaar bent, dan kun je de 7e dag rusten, maar dan kun je blijven rusten, heb je niks meer te doen. Verder gaat het niet. Verder gaat het niet. Een 8e dag vind je niet in de schrift, nou ja, een heel enkele keer. Een 8e dag vind je één enkele keer, die komt er los achteraan. Maar die 8e dag is daarmee een beeld van een nieuwe schepping. Want in deze wereld wordt slechts geteld tot 7 en dan is het afgelopen. Eigenlijk maar tot 6, wat de mens betreft. Want daarna volgt des Heren Sabbat. 6 dagen voor de mens en 1 dag des Heren. Dat is wat de schrift leert. En zo werkte de Heer. Hij was in 6 dagen met het werk klaar. Het was voltooid en op de 7e dag rustte hij. En dat is het einde van de historie. Verder gaat het niet. Maar de bedoeling is dat alle werk voltooid wordt in die 6 dagen. Zo staat het er ook steeds. Het punt is dat hier gezegd wordt dat de Heer in 6 dagen klaar was met het werk. En vervolgens wordt gezegd dat hij dus op de 7e dag rustte van al zijn werk dat hij gemaakt had. Van dat wat voltooid was. Er viel ook niks meer te werken. Er hoefde ook niks meer te gebeuren. Het was klaar. Waaruit volgt dat als we inderdaad doortellen tot 7, dan volgt daaruit eigenlijk dat er op de 7e dag ook inderdaad helemaal niks meer te doen is. We tellen tot 6 en het werk is af. Wat doen we dan op de 7e dag? Niks. Waarom niet? Omdat het opgedragen is? Nee, omdat er niks te doen is. En daarmee wordt de Sabbat onder Israël niet een opgelegde wet, hoewel het in de wet geregeld was, maar daardoor wordt het een gave aan Israël. De 7e dag hoef je niet te werken. Na 6 dagen is het werk af. Dan krijgen we er nog een extra dag bij. 7, dat is rust. Daarmee uit. En zo wordt het ook in de schrift genoemd. Het is Nehemia die het aanhaalt. En die de Heer prijst om al wat hij aan Israël bekendgemaakt heeft. En daartussendoor noemt hij dat de Heer aan Israël zijn heilige Sabbat bekendgemaakt heeft. En hij noemt het als een zegen voor Israël. Niet als een vloek van nou moeten ze stilzitten, nou mogen ze geen geld verdienen of zo. Want daar komt het dan op neer. Nee, maar als zegen om namelijk te kunnen rusten. Het werk is af. En zo is het hier ook. De Heer is klaar met het werk in 6 dagen. En dus de 7e dag is er niks meer te doen. En hij verzint er ook niks bij. Hij gaat rusten. Dat is een belangrijk gegeven op een van de eerste bladzijden van de Bijbel. En tot op de laatste bladzijde van de Bijbel wordt er steeds op gewezen. Denk erom, de Heer rustte op de 7e dag van zijn werk. Maar goed, in deze 7e dag vindt in wezen de Sabbat zijn oorsprong. Ik heb er ook geen enkele twijfel over dat de telling van de dagen, van 1 tot en met 7, dat die telling bestaat sinds deze 7 dagen hier in Genesis 1. Dat dat nooit onderbroken is. Dat ook niet bij de bekendmaking van de Sabbat aan Israël men zomaar ergens is begonnen te tellen van laten we dit dan maar de eerste dag noemen. Nee, het was gewoon een constante telling vanaf de eerste dag hier uit Genesis 1 tot vandaag aan de dag toe. Een continue reeks van tellen van 1 tot en met 7. Dat is op zich niet zo bijzonder. Want alle dingen in de oude schepping worden feitelijk gerekend in eenheden van 7. Dat is een hele eigenaardige zaak. Dat is iets wat we verleerd hebben. En op school leer je die dingen ook niet meer. Maar geloof me, er zijn boeken over vol geschreven over het verschijnsel dat alle dingen in de natuur zich voltrekken volgens de regel, volgens de regel van 7. Het meest voor de hand liggende is onze cyclus van 7 dagen, maar ik heb rapporten gelezen, ze zijn wel oud, dus men lacht er misschien vandaag de dag om, maar ik heb rapporten gelezen die stammen uit het eind van de vorige eeuw, waaruit duidelijk blijkt dat de mens zelf onderworpen is aan een cyclus van 7. Men stelde daarin, ik noem een van de dingen, ik heb dat niet bijgehouden, want ik kan het toch niet bewijzen, ik kan altijd zeggen, ik geloof er niks van. Dus laat maar. Maar zo uit het hoofd. In het algemeen werd er gezegd dat de polsslag van de mens 6 dagen constant was. En op de 7e dag ging je langzamer. Let wel niet op zaterdag, want dat is weer wat anders. Maar gewoon een cyclus van 7. En meer van dat soort dingen. Het verloop van een ziekte. ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent, maar een normale ziekte, zal ik maar zeggen, die heeft een normaal verloop volgens een bepaalde grafiek. Met goede dagen en met slechte dagen en kritieke dagen liggen altijd op knopen van 7 of eventueel na 3,5. Dat komt er enkele keer ook voor, maar dat is precies de helft. En de precies de helft van 7 zijn we in de schrift al eens eerder tegengekomen, dus daar zullen we het maar niet meer over hebben. Maar cycli van 7. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik noem maar wat. Ik meen dat een duif 3 weken op zijn eieren broedt. 3 weken. Een kip meen ik 2 weken. Precies. De zwangerschap van een mens, 40 weken. Het zijn weken. Hele weken. Dan weet ik wel, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Je hebt vlug en je hebt langzame. Maar het wordt gemeten allemaal in weken. Dat is een heel normaal verschijnsel in de natuur. De ontwikkeling van insecten. U kent het misschien ook niet, ik ook niet zo best, maar dat heeft te maken met dat die beesten allerlei stadia doorlopen van pop en larve en hoe het allemaal maar heten mag. Het zijn allemaal perioden van weken, exact. Daar gaat het om, het is een natuurwet, dat verschijnsel. En wij geloven er vandaag niet meer in en daarom wordt het ook niet meer onderwezen. Maar dat verandert niks aan het feit, want het zijn gewone feiten. Dat deze dingen volgens dat principe verlopen. En ik geloof zeer zeker dat die reeks van 7 dagen, zoals wij ze kennen, zoals we nog steeds onze weken rekenen, dat die inderdaad begonnen zijn bij die week van Genesis 1. En dat we nog steeds op dezelfde wijze doortellen. Alleen het eigenaardig is, ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb zo'n agenda die begint met bovenaan een maandag. Nee? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En de laatste is een zondag. En ik heb een zwager, dat is niet die, maar het is een andere. Die houdt nog steeds glashard vol dat de maandag de eerste dag van de week is. Hè? Ja, het wordt helemaal veel zo gerekend. Men heeft van de maandag de eerste dag van de week gemaakt. In onze dagen begint dat te verschuiven. Dat is een hele rare zaak. Men vindt dat gewoon makkelijker. Om anders te rekenen. En bovendien komt men daarbij tegemoet aan een heel merkwaardig verschijnsel. Een bijzonder merkwaardig verschijnsel. Dat er namelijk vandaag aan de dag en al eeuwen eigenlijk zo ontzettend veel mensen zijn. Die zeggen de Sabbat te vieren. En ze doen dat op de eerste dag der week. En dat is natuurlijk een verregaande inconsequentie. Die ook in wezen totaal niet te verdedigen valt. Maar al honderden jaren gepraktiseerd wordt. Het Sabbat vieren op de eerste dag der week. En daar kun je natuurlijk aardig aan tegemoet komen. Door vervolgens dan maar van de maandag de eerste dag der week te maken. Zodat voortaan de zondag weer op de 7e dag valt. En zo wordt er geknoeid in de tijdrekening. En zo wordt er afgeweken van de normen die in de schrift daarvoor gelden. Waarom? Nou, een goede reden is er niet voor. De enige reden zal wel zijn dat men niks wil wat in overeenstemming is met de schrift. Als iets in de Bijbel staat, is het per definitie niet waar vandaag de dag. En die meest simpele dingen van de zondag is de eerste dag der week, dat is al niet meer zo. Dat gaat men veranderen, enzovoorts. Nou, hoe het ook zij, die cycli bestaan vandaag aan de dag nog steeds wel. En het is dus ook een duidelijke zaak dat die weken telden vanaf Adam. En vervolgens is het zo dat aan Israël, want dat is de eerste keer dat we weer over de Sabbat lezen, dat aan Israël die Sabbat bekendgemaakt wordt. Nee, nou gebruik ik de Bijbelse term. Aan Israël wordt de Sabbat bekendgemaakt. Maar als iets bekendgemaakt wordt, betekent dat die voor die tijd al bestond. Niet de Sabbat werd ingesteld aan Israël, de Sabbat werd bekendgemaakt aan Israël. Dat impliceert dus dat Israël het van tevoren niet wist. Waarom niet? Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat het dus van Adam af altijd die telling geweest is, al was het de Heer zelf maar die de telling heeft bijgehouden. En de Heer zelf zegt tegen Israël, gedenk de Sabbat. Niet ik maak de Sabbat, nee, gedenkt de Sabbat. Ik maak hem weer bekend. Denk aan dat wat allang bestaat, want nu wordt het onderdeel van jullie wet. Het wordt een instelling onder het volk, wat van Israël, wat bij de uittocht uit Egypte immers tot stand kwam, wordt een instelling om elke 7e dag te rusten van het werk wat in de voorgaande 6 dagen volbracht is. Het wordt dus op feestelijke wijze met elkaar herdacht. En de enige verklaring die gegeven wordt is, dat moet je doen omdat de Heer het ook doet. Waarom moest Israël rusten op de zevende dag? Omdat de Heer ook rust op de zevende dag, waaruit maar weer volgt dat alle wetten hun oorsprong vinden in de Heer zelf. Ja. En dat de wetten afgeleid zijn van de Heer zelf, dat betekent dat ook de wet zelf des Heeren wet is, zoals de Sabbat des Heeren Sabbat is. En het voorbeeld is de Heer zelf, die rust van zijn werken, en dus moest het volk van Israël ook rusten van zijn werken, waarmee nog niet verklaard is waarom het dan eigenlijk zo gebeurde. Maar dat komt pas later aan de orde. Ik wandel even verder met u de schrift door. Ik ga eerst naar, laat ik de volgorde maar nemen. Dat is de beste methode van bijbelstudie natuurlijk. Hè? De volgende keer dat ik de Sabbat vind in de Bijbel is in Exodus 16. Exodus 16, dat is bij de gelegenheid dat Israël in de woestijn is en niets te eten heeft. Israël is uitgetrokken uit Egypte, heeft nog niet de wet ontvangen. De Sabbat is dus nog niet bekendgemaakt aan Israël. En dan heeft het niets te eten en dan geeft de Heer het manna uit de hemel. En dan staat er dat zij dat manna's morgens moesten verzamelen, enzovoorts. Hè. En dan, ik moet niet alles lezen, want het kost me wat te veel tijd. En dan lees ik vers 21 van Exodus 16. Daar staat, zij nu verzamelden het alle morgen en ieder nadat hij eten mocht, want als de zon heet werd, zo versmolt het. En het geschiedde op de zesde dag dat ze dubbel brood verzamelden, twee gomers voor één, en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Dat wil zeggen, op de zesde dag, dat wil zeggen, de zesde dag van dat het manna viel, lag er veel meer dan anders. Normaal verzamelde men voor die ene dag, de andere dag lag het toch weer, en bovendien, je kon het niet bewaren, je moest er die dag mee toe. Men leefde bij de dag. Ik wou dat christenen dat vandaag aan de dag ook eens wilden leren, te leven bij de dag. Als christenen, in afhankelijkheid van de Heer. Ja, morgen zorgt de Heer. Morgen valt er weer manna. Te leven bij dat wat we vandaag hebben. De ellende is, ik heb dat eens iemand horen zeggen, het was niet eens een christen. Maar die zei, de ellende is van de mens, dat hij altijd bezig is te zorgen voor morgen. Maar dat hij nooit geniet van het goede van wat hij vandaag ontvangen heeft. Dat is tragisch. En wat een christen kan doen is inderdaad te genieten van dat wat hij vandaag ontvangen heeft. Want vandaag zorgt de Heer en morgen zorgt de Heer ook. En overmorgen weer. En dat is hier een lesje die hier aan vast zit. De Heer geeft dat wat nodig is. En het aardige is, de Heer werkt nog steeds maar 6 dagen hier. En op de zevende dag rust hij. Hij geeft 6 dagen. En op de zesde dag laat hij dubbel manna vallen. En Israël zamelt in. En er ligt zoveel. Ze hebben voor 2 dagen genoeg, staat er. Ze hadden een dubbele portie. Ze verzamelden dubbel brood. En dat vonden ze zo vreemd. Want het was vreemd, natuurlijk. Vonden ze zo vreemd dat de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. En hij dan zeide tot hen, vers 23, dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. Niet onze heilige Sabbat, maar de heilige Sabbat des Heeren. Wiens rust was het morgen? De rust van de Heer dus. En Mozes wist blijkbaar nog precies hoe het zat met Genesis 1... Uiteindelijk wordt het ook aan Mozes toegeschreven, hè? Genesis 1. Mozes wist het nog precies en hij zegt, de Heer heeft 6 dagen gewerkt en nou is de 7e dag, dat is morgen, en dan doet hij dus niks, dus hij geeft vandaag al voor morgen. Zie? Want dit is niet de verwijzing naar de Sabbat die in Israël ingesteld was, of die Israël vierde, integendeel. Hij was aan Israël nog niet ingesteld, hij was aan Israël nog niet bekendgemaakt, de wet was nog niet gegeven. En ze vonden het ook vreemd, want men kon het aan Mozes vertellen, wat eigenaardig. En het leuke van het verhaal is bovendien nog dat we nou meteen weten op welke dag voor het eerst er manna viel. Op zondag. Ja? Op zondag, op de eerste dag der week. Want het moet toch duidelijk zijn dat deze 6 dagen waarin het manna valt en de 7e dag waarop er geen manna valt, dat het parallel loopt dus met de dagen van de week. En dat sinds de telling van Genesis 1. Dat betekent dat het woord voor het eerst kwam op de eerste dag der week, ja. En iedereen die een beetje van zijn Bijbel weet, die moet weten dat het zo hoort, hè. Dat het woord komt op de eerste dag van de week. Het leven wordt dat wat ons leven geeft, want het leven is uit het woord immers. Dat wat ons leven geeft, dat komt op de eerste dag der week. Uiteindelijk kwam het woord waaruit wij leven ook tot stand op de eerste dag der week. Want het woord is Christus. En die kwam ten leven of tot leven op de eerste dag der week, ja. Opstanding uit de doden. Daar werd de Christus geboren, eigenlijk moet ik zeggen wedergeboren, maar dan werd hij geboren uit de dood. Daar kwam hij tot stand die het woord en ons leven is. En daar is manna uiteraard een type van. Dat staat er trouwens ook hoor, in vers 15 en 16 staat dat. Eind van vers 15 zegt, dit is het brood het welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. En er staat er meteen achteraan, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. Bij mij staat het punt, kom aan, maar dat moet u vergeten, er moet een punt zijn. Het is dit manna. Dit manna is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En als je nog niet weet wat het is, zegt Mozes erachteraan. En dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Want het manna is letterlijk het brood waarvan Israël leeft in die dagen. Maar overdrachtelijk is het een beeld van het woord dat de Heer gegeven heeft. Uiteraard. En het woord van God is Christus, waarmee blijkt dat het manna een type is van Christus. Het vlees geworden woord, het levende woord van God. Maar hoe dan ook, wat we nou zien is dat hier dus sprake is van een Sabbat des Heren, voordat de Sabbat via de wet aan Israël bekendgemaakt werd. Nog voor die tijd. En dat bewijst dus dat de Sabbat al zodanig bestond en dat die 7 steeds geteld werden, al van voor de wetgeving. En dus tellen ze inderdaad al vanaf Genesis 1 en is het een telling die niet specifiek voor Israël geldt, maar het is een telling die in feite voor de hele wereld geldt, voor alle volken, voor alle mensen. Alleen slechts aan Israël wordt diezelfde Sabbat bij de wet geregeld en wordt er gezegd, de Heer doet zo, dus jullie ook. Dat is de wet. Dat was Exodus 16 en dan lees ik nog even vers 29 van Exodus 16. Ziet, omdat de Heer uw lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de 6e dag voor 2 dagen brood en ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gaat op de 7e dag. Alzo rustte het volk op de 7e dag. En daar heb je het nou, Mozes stelt vast dat de Heer bij deze gelegenheid zijn Sabbat geeft aan Israël, niet via een wet of een opdracht, want dat is echt nog niet geweest, dat komt pas later. Dat is pas Exodus 20, als ik me niet vergis. Maar nu al stelt Mozes het vast, hij zegt, oh, de Heer geeft het jullie ook. Want hij stelt aan de ene kant vast, de Heer doet niks op de 7e dag, hij geeft geen manna, want dat heeft hij op de 6e dag al gegeven. Maar Mozes verbindt er de conclusie aan, hij zegt, de Heer geeft hem ons. Daarom geeft hij u aan de 6e dag voor 2 dagen en ieder blijven in zijn plaats. Dat wil zeggen, de Heer werkt niet, hoeven wij het ook niet. En zo geeft hij het u. En daarom zegt hij, ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gaat op de 7e dag. En we hebben net al gelezen in Leviticus 23, dat er staat dat de Sabbat is een heilige samenroeping. Dat wil zeggen, men blijft in zijn plaats of men gaat naar zijn plaats. En de plaats waar hij woont, namelijk zijn woningen, zoals het in Leviticus 23 stond. Dus gewoon thuis. Men kon thuis blijven, men hoefde niet uit te gaan om zichzelf in leven te houden. Want over dat soort werk gaat het, hè? Het inzamelen van dat wat ten leven is. Het werken om in leven te blijven. Het doen om te leven. Maar dat hoefde niet, en daarom zegt vers 30, alzo rustte het volk op de 7e dag. Want de Heer rustte, en dus had het volk ook niks te doen. Wel, dat was inderdaad Exodus 16, dan gaan we even door naar Exodus 20. Dat is de volgende keer dat er iets gezegd wordt in verband met de instelling van de Sabbat. Exodus 20 is namelijk de wet. We waren net in Exodus 16, en nu pas 4 hoofdstukken later wordt de wet gegeven aan Israël. En dan staat er in vers 8, gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. En dat was het weer. Merkwaardig is hoe het hier gezegd wordt in de wet. Er staat namelijk: gedenkt de Sabbatdag. En nou zijn er mensen die zeggen, dat staat er zo omdat de Sabbat een bekende instelling was onder de volkeren. Die werd overal gevierd enzovoorts. En daar moesten ze vooral aan denken, want dan moesten ze blijven onderhouden. En dat wordt gezegd om een hele belangrijke reden. Want dat is namelijk om te verdedigen dat wij die geen Joden zijn en die bovendien niet onder de wet leven, toch de Sabbat zouden moeten houden. Eenvoudig omdat het een algemene instelling was voor alle volkeren door alle tijden heen. En bewijs, dan haalt men dit ver, dan gedenkt de Sabbat, dat betekent dat hij er al was. Maar de verklaring voor dat er staat gedenkt de Sabbatdag heb ik u net gegeven. Want welke Sabbat moeten ze gedenken? Wel, die Sabbat die in Exodus 16, vier hoofdstukken eerder, aan Israël werd bekendgemaakt door Mozes, die dat verschijnsel van het manna wat op de zesde dag dubbel valt interpreteert als: de Heer rust nog steeds op de zevende dag en hij laat jullie ook rusten. En daarom kun je het op de zesde dag inzamelen. En vier hoofdstukken later wordt gezegd: gedenk de Sabbatdag. Welke Sabbatdag? Wel, de Sabbatdag van Exodus 16 uiteraard. Meer niet, verder terug gaat dat niet. Dus gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Daar staat het weer. Het gaat niet alleen dus over zes dagen zult gij manna inzamelen en de zevende dag niet. Er staat gewoon: zes dagen zult gij al uw werk doen, inclusief het manna inzamelen. En de zevende dag blijft er dan niks anders over dan te rusten. En het wordt demonstratief gedaan, dat rusten, omdat de Heer niet werkt. En weer staat hier: zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Niet zes dagen zult gij arbeiden en de zevende dag rusten. Nee, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Want de bedoeling is, althans in verband met de typologische betekenis, dat inderdaad in zes dagen het volledige werk klaar is. En hoe kun je dat nou zeggen? Want wij weten natuurlijk best dat op de zevende dag feitelijk ook van alles te doen valt. En anders op de achtste dag zeker. Als je één dag op je lauweren rust, dan moet je daarna des te harder aan het werk natuurlijk. Hoe kun je dat nou zeggen, dat je zes dagen al je werk gedaan moet hebben? Nou, het punt is ook dat de norm is niet wij, de norm is niet de mens. Het gaat er niet om dat de schrift zou leren dat wij in zes dagen met al ons werk zouden kunnen klaar zijn. Integendeel, het gaat erom dat de Heer als norm gesteld wordt. Uiteraard, dat is de enige norm die er bestaat. Dat is God zelf, dat is de schepper. En daarom staat er ook, vers 11, want, en er komt een verklaring voor waarom die Sabbat gegeven wordt, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Zo staat het er. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Dat wil zeggen, omdat de Heer rustte op de zevende dag en met al zijn werk klaar was, daarom wordt die inzetting gegeven aan de mens, ongeacht het feit dat de Heer zelf ook wel weet dat de mens met zes dagen werken helemaal niet klaar is. Maar de formulering blijft zo: al uw werk doen in zes dagen. En dan denken wij erbij, al uw werk voor deze week, want daarna, na de zevende dag, beginnen we fraai overnieuw. En dan gaat hij weer, dat is de wet. Altijd maar weer opnieuw. Altijd opnieuw dezelfde dingen. Altijd weer tot zeven moeten tellen enzovoorts. Maar het gaat erom dat de Sabbat dus ontleend wordt aan het feit dat de Heer rust. Oorspronkelijk in verband met Genesis 2, daar wordt hier ook naar verwezen. Maar in Exodus 16 hebben we al gezien dat verwezen wordt naar de rust van de Heer op de zevende dag. In de zin van dat hij geen manna gaf. Dus in alle gevallen wordt de wet opgehangen aan het verschijnsel dat de Heer rustte en daarom rust de mens. Dus de norm ligt bij de Heer en het gedrag van de mens, de regels voor de mens zijn afgeleid van datgene wat voor de Heer geldt. En daarom heet de Sabbat ook inderdaad de Sabbat des Heren. Wel, meer heb ik hierover zo gauw niet te vertellen, over Exodus 20. Ik ga nog, gaan we nog even door naar Exodus 31. Daar wordt wat uitvoeriger ingegaan op dit wetsartikel over de Sabbat. Daar staat in vers 13 van Exodus 31. Gij nu spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende, gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden. Want dit is een teken tussen mij en tussen uw lieden bij uw geslachten, omdat men weten dat ik de Heere ben die u heilige. Onderhoud dan de sabbat, terwijl hij uw lieden heilig is. Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden. Want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 6 dagen zal men het werk doen, doch op de 7e dag is de sabbat der rust en heiligheid des Heren. Wie op de sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn, terwijl de Heer in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. En hier vinden we dus een wat uitgebreider commentaar op de sabbat zelf. Op de sabbatten, want het staat er in het meervoud deze keer. Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden. En er staat weer dat het sabbatten van de Heer zijn. Mijn sabbatten. Israël moest de sabbatten des Heren onderhouden. En nu staat erbij, want dit is een teken tussen mij en tussen u bij al uw geslachten. Opdat men weten dat ik de Heren ben. Het is een teken. Opdat men weten dat ik de Heren ben, staat er. Het punt is dat een teken is iets met een betekenis. Dat is niet anders, hè? Wat is een teken? Een teken is iets met een betekenis. Als iets een betekenis heeft, is het een teken. Een heel eenvoudige zaak. Als Johannes in zijn evangelie spreekt over wonderen en tekenen, zo heet dat, of tekenen gewoon, en het zijn wonderen, dan betekent het gewoon dat die wonderen ergens anders op wijzen. Het zijn wonderen die een betekenis hebben. Niet een direct praktische voor de persoon die genezen wordt, maar ook een overdrachtelijke in verband met de geestelijke dingen en noem maar op. Het is duidelijk dat als iemand genezen wordt van lichamelijke blindheid, dan is dat een teken van een ander wonder wat de Heer doet, namelijk dat God mensen geneest van een geestelijke blindheid. En dat is veel belangrijker dat je daarvan genezen wordt. Laat ik u dat vertellen. Ja. En anders moet je maar eens aan Paulus vragen, die lichamelijk blind was, eerst korte tijd en later definitief, hè, aan het eind van zijn leven. Maar geestelijk was hij bepaald niet blind. Daar was hij van genezen. En zo is het maar net. Maar wat hem omgaat is, een teken is iets met een betekenis. Dat, en als hier gesproken wordt over de Sabbat, dan wordt die Sabbat hier een teken genoemd. Het is een teken tussen mij en tussen uw lieden. Het gaat er dus om dat de Sabbat een betekenis heeft. Niet een praktische toepassing, maar een betekenis, dat het spreekt over geestelijke dingen, over verder onzienlijke dingen. En in de eerste plaats moet uit de Sabbat geleerd worden wie de Heer is. Dat staat erbij. Het is een teken bij u en uw geslachten, dus ook door de generaties heen, opdat men weet dat ik de Heere ben die u heilige. Wie is de Heere? Ja, zo bedoel ik het niet. Maar waarom staat het hier nou zo? Hoe zou je de Heere nou kunnen kennen door de Sabbat? Als ik nou de Sabbat aanhaal en ik vraag dan, wie is dan de Heer van de Sabbat? Dan is het antwoord, dat is degene die rust op de 7e dag. Israël moest rusten en wordt daardoor bepaald bij het verschijnsel dat de Heer zelf rust op de 7e dag. Het wijst op de Heer. Hij rust. Dat is het. En dat staat er ook, want dit stuk eindigt weer zoals in Exodus 20 ook, of Exodus 16. Ja, Exodus 20. Waar staat, terwijl de Heer in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. Dat is de Heer. Dat is degene die 6 dagen werkt en op de 7e rust. In Genesis 1 en later in verband met het geven van het manna. Dat is dus een wetmatigheid, om het dan maar zo te zeggen, waaraan de Heer zelf zich onderwerpt. En daarom wordt Israël daar ook aan onderworpen. En de Sabbat is dus een teken, namelijk, het wijst op de Heer. Het is een teken van hoe de Heer zich gedraagt, hoe de Heer handelt. En meer speciaal in verband met Israël. En vandaar dat er staat, onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij u lieden heilig is. En hij is voor Israël heilig, omdat de Heer die geheiligd heeft. Dat was het eind van vers 13. Opdat men weet dat ik de Heer ben die u heilige, onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij u lieden heilig is. Want de Heer heiligt die Sabbat als een verwijzing, als een aandenken aan hem. Zoals wij bij brood en beker, zal ik maar zeggen, onze gedachten bepalen bij de Heer, de verrezen heiland. Zo wordt door de Sabbat Israël bepaald bij de Heer die 6 dagen werkt en op de 7e dag rust. En waar brood en beker heen wijst op de opstanding van Christus, daar wijst de Sabbat heen naar het verschijnsel dat de Heer rust op de 7e dag. En wat is daarvoor belangrijk aan? Ja, het belangrijke daaraan is natuurlijk dat er in de toekomst nog een dag is waarin de Heer rust. Want daar gaat het om. En in verband met die toekomende dag waarop de Heer rust, wordt er dan ook gezegd hier in Exodus 31 vers 15, 6 dagen zal men het werk doen, het werk, niet werk, het werk, dat wil zeggen al het werk. 6 dagen zal men het werk doen, dat wil zeggen al wat er gedaan moet worden, doch op de 7e dag is de Sabbat der rust een heiligheid des Heren. Heb je hem weer? Hij wordt weer heilig genoemd. Een heiligheid van Jehovah. Wie op de Sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Eigenaardige zaak, hè? Wie de Sabbat overtreedt, zal gedood worden, staat er. Niet wie de Sabbat overtreedt, moet gedood worden. Er staat wie de Sabbat overtreedt, zal gedood worden. Niet van, daar moet je voor zorgen. Maar het zal het automatische gevolg daarvan zijn. Dat is de consequentie daarvan. Zie, dat is wat er staat. En dan moet het ook duidelijk zijn dat in verband met het overtreden van een gewone Sabbat, zoals die geldt voor de zaterdag, de 7e dag van de week, dat daar door het overtreden van die Sabbat nog nooit iemand gedood geworden is. En toch staat hier, iemand die de Sabbat overtreedt zal gedood worden. Waarom? Vanwege die dingen waar de Sabbat een teken van is. Want het punt is, en ik heb het nou zo lang geheim kunnen houden, hè? Maar het punt is natuurlijk dat weliswaar de Sabbat opgehangen wordt aan het verschijnsel dat de Heer in het verleden rustte op de 7e dag, maar het wordt zo nadrukkelijk steeds herhaald. Eens in de week wordt men er weer bij bepaald, omdat het bovendien een toekomstige betekenis heeft, want wij verwachten in de toekomst een andere Sabbat, een andere 7e, niet zozeer een 7e dag in de zin van dagen van de week, maar wel in andere zin, wij verwachten namelijk de toekomstige 7e bedeling, om dat woord dan maar eens te gebruiken, waarin de Heer rust en waarin ook de mens dus zal rusten, want dat hangt daarmee samen. Waarin de mens rust van alle werk wat hij in de voorgaande 6 gedaan heeft. En ik wil het ook wel anders zeggen. We verwachten in de toekomst een periode van 1000 jaar, de 7e periode van 1000 jaar. Ik zeg het nu ruw hoor, dat weet ik wel. Maar dat doe ik dan gemakshalve. Maar in die 7e periode van 1000 jaar rust de Heer, maar rust ook de mens. Van al het werk wat er gebeurd is in de 6 voorgaande 1000 jaren, om de eenvoudige reden dat alle werk wat gedaan moest worden, gedaan is. Er valt niks meer te doen. Want wat moest er gebeuren eigenlijk in 6 dagen? Alle werk moest de mens doen. En dan moest het volbracht zijn. En het punt is dat de mens maar 1 opdracht heeft meegekregen. Die kennen we vandaag nog, al passen we dikwijls verkeerd toe. Maar die opdracht is de aarde te onderwerpen en over haar te heersen. En ik zeg niet dat die opdracht aan de mensen is meegegeven, maar aan de mens. Het was er namelijk maar 1, het was alleen Adam. En de opdracht tot regeren kan slechts aan 1 gegeven worden. Als je het aan 2 tegelijk geeft, dan krijg je meteen oorlog. Dat kan niet missen. Dus aan 1, dat was Adam, en die opdracht die werd vererfd uiteraard. Hij kreeg troonsrechten van de Heer mee, van zijn schepper mee, en die opdracht tot heerschappij over de aarde, over de volkeren enzovoort, die werd vererfd. En die opdracht kwam uiteindelijk terecht uiteraard bij de laatste zoon van de mens, namelijk Christus, die dus tot vandaag de dag nog steeds de zoon des mensen is en dat ook blijft. En hij zal inderdaad de schepping aan zich onderwerpen. Hij zal de volkeren aan zich onderwerpen. Dat was de opdracht die de mens meekreeg. En het is zo dat aan het eind van de zesde bedeling, en voor mijn part aan het eind van de 6000 jaar, die opdracht volvoerd is, namelijk dat de aarde onderworpen is en dat de mens daarover heerst. De mens schrijven we dan maar met een hoofdletter, want onderscheid moet er wezen. Het is de laatste Adam dan die inderdaad heeft uitgevoerd dat wat er volbracht moest worden, dan is rust. En wat daarbij belangrijk is, is in de eerste plaats dat elke Sabbat, elke zaterdag, dus elke zevende dag van de week, een teken is van het rusten van de Heer zelf op de zevende dag in het verleden. En daarom ook van het rusten van de Heer in de toekomst, in de zevende dag, al is dat een wat langere dag dan. Want ook dan rust de Heer van zijn werk. En het is, dat is punt 1, het heeft te maken dus met Israël. Want die Sabbat wordt uitdrukkelijk aan Israël gegeven en aan Israël bekendgemaakt, omdat Israël het belangrijkste volk is onder alle volkeren der aarde. Israël zal namelijk met Christus heerschappij voeren over de volkeren der aarde. Ze hebben deel dus aan de opdracht die aan de Heer Jezus gegeven werd. Het bijzondere is ook dat alle functies die aan de Heer Jezus worden toegeschreven, die worden bovendien ook toegeschreven aan Israël. Wij weten dat niet zo goed meer, omdat wij hebben op een andere manier hebben leren denken. Wij hebben leren denken, het is dit of het is dat. Eén van twee. We moeten altijd maar kiezen. Wij mensen denken dat we altijd maar kiezen moeten. In de meeste gevallen is dat ook zo. In de schrift is het dat niet helemaal zo. In de schrift is het duidelijke zaak dat er gesproken wordt over, laten we maar zeggen, de Zoon van God. En over die Zoon wordt gezegd, uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen. Ik heb toevallig vandaag weer ergens anders over datzelfde onderwerp gesproken, dus dan komt dat weer boven. Hè? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, maar die zoon was Abraham. Die werd geroepen uit Ur der Galdee en ik kwam in Canaan, maar ging door naar Egypte en uit Egypte werd hij geroepen en kwam in Canaan. Want de weg loopt via Egypte naar Canaan, dat is altijd zo. Later was het Israël, wat in Canaan was, maar naar Egypte ging om vervolgens uit Egypte geroepen te kunnen worden naar Palestina. Want ook Israël wordt genoemd een zoon, namelijk een erfgenaam van God. Dat is wel degelijk waar. Want Israël zal inderdaad erven. Israël zal inderdaad regeren. Dat is een duidelijke zaak. En daarom heeft Israël dezelfde titel als de Heer Jezus. En vervolgens wordt ook van de Heer Jezus zelf gezegd natuurlijk dat hij uit Egypte geroepen is. Want het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat hij werd geboren. En hij moest met zijn ouders mee vluchten naar Egypte, wachten tot de dood van Herodes en daarna terugkeren naar Palestina. We hebben er nooit eens zichzelf afgevraagd of God niet in staat was om dat pasgeboren leven ook te beschermen, desnoods in Bethlehem. Of waar dan ook. Waarom moest dat speciaal in Egypte? Nou, vanwege de typologie uiteraard. Er is een bepaalde regel voor, een bepaalde stelregel die werkt, dat God, die zegt dat God zijn zoon roept uit Egypte. En wie het ook is, of het Abraham is, die immers ook genoemd wordt een erfgenaam der wereld. In Romeinen 3 of Romeinen 4 is dat geloof ik, hè? Abraham zou een erfgenaam der wereld zijn. Wel, dat moet van Christus gezegd worden, het zaad van Abraham. Beide worden dus genoemd zonen, namelijk erfgenamen van God. En daarom gaan ze beide via Egypte naar Canaan. Dat is de structuur. Dus Israël heeft deel aan alles wat aan Christus beloofd is. En aangezien Christus in zes dagen tijd, laten we zeggen 6000 jaar of voor 6 bedelingen, de aarde onderwerpt en daarna rust, daarom wordt die Sabbat ook gegeven aan Israël, want Israël heeft daar deel aan. Het is ook een Sabbat des Heren die zij moeten gedenken, waardoor ze als het ware gemeenschap krijgen met de Heer. Want ook zij zullen na diezelfde 6 dagen rusten van al hun arbeid. En ik geef u de verzekering, wie meent dat er in de 7000 jaar, namelijk in het koninkrijk, nog gewerkt moet worden, die wordt zekerlijk gedood. En dat is de reden waarom het van de Sabbat staat. Want als alle werk gedaan is en men gaat toch aan het werk, betekent dat dat men geen genoegen neemt met het werk wat al volbracht is. Dat men dat werk niet accepteert. Als men op de zevende dag werkt, dan accepteert men niet het werk wat in 6 dagen volbracht is. En als je het werk wat volbracht is niet accepteert, dan kost het je je leven. Dat is een duidelijke zaak, dan ben je des dood schuldig. Daar gaat het om. En vandaar dat er hier zo'n strenge wet staat op de Sabbat, al heb ik niet de minste neiging om te geloven dat ooit iemand ter dood gebracht is omdat hij de gewone wet op omtrent de zaterdag verbroken heeft. Maar de wet zegt het wel. En dat is zo omdat de Sabbat een teken is en wijst op de toekomende rust die weggelegd is voor Israël. Er is nog een schriftgedeelte wat daarover spreekt. Dat is Deuteronomium, want we blijven maar bij de 5 boeken van Mozes. Deuteronomium 5. Deuteronomium, dat is de herhaling van de wet, hè? De tweede wet. Deutero betekent ook de tweede. In Deuteronomium 5, daar staat in vers 12, onderhoud de Sabbatdag dat gij die heilig gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Het is precies hetzelfde dus. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Niet de 7e dag is uw Sabbat, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee. Nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk als gij. Want gij zult gedenken. En nou komt er iets nieuws bij. Gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Dat was hem. En het aardige is nu dat de voorgaande keren wordt als verklaring voor de instelling van de Sabbat gezegd. Dat is omdat de Heer rustte op de 7e dag. De Heer hield op met werken. En hier wordt gezegd, het is omdat je zelf slaaf geweest bent uit Egypte en daaruit bevrijd bent. Dus het ophouden van het werk aan het eind van de 6e dag en het ingaan in de rust is afgeleid van dat wat de Heer deed, maar het is bovendien een teken van de verlossing uit de slavernij van Egypte. We hebben 2 betekenissen. Dat is een volstrekte parallel. En de belangrijke conclusie die we hieraan moeten verbinden is vervolgens dat het werk wat gedaan moest worden en wat niet meer gedaan mocht worden op de 7e dag is niet zomaar activiteit, is niet zomaar bezig zijn, maar het gaat om slavenarbeid. Het gaat om werk wat gedaan moest worden omdat het opgedragen was. Want het werk waarvan men op de 7e dag moest rusten, wordt vergeleken met het werk wat Israël deed in slavernij in Egypte. Dus het gaat niet om werk in het algemeen, maar het gaat om slavenarbeid, opgedragen werk. En u weet u wat voor werk Israël in Egypte deed? Heb ik u dat wel eens verteld? Nou, dat moet je gewoon in de Bijbel lezen natuurlijk, hoef ik u niet te vertellen. Wat ze daar moesten doen is stenen bakken. Van die stenen waar dit pand hier ook mee opgetrokken is. Hè? Van die zelfgemaakte stenen. Wij in Holland, wij maken onze stenen zelf. Ja, wij bakken ze zelf. Waarom doen we dat? Omdat we geen stenen in de grond vinden, geen gewone. Nou, in Amersfoort heb ik er ooit wel eens één zien liggen, geloof ik. En verder zou ik het zo gauw niet weten. Hè? Ja, in het noorden liggen er nog een paar. Maar daar kun je zo slecht mee bouwen. Als je naar het buitenland gaat, dan zie je daar hele bouwwerken, huizen en kerken die gebouwd zijn van gewone keien. Want er zijn er toch genoeg. En bovendien, dus erg nuttig, men verzamelt die uit het land, want die liggen daar toch in de weg en men bouwt er daar huizen van. En zo hoort het ook natuurlijk, hè. Ja, maar het punt is, Israël moet slavenarbeid doen in Egypte, zelf stenen bakken. En het is een beeld van dat wat Israël en wat de hele wereld tot vandaag aan de dag nog steeds doet, namelijk zelf stenen bakken. Want de hele ellende is feitelijk dat de mens meent dat hij zelf stenen moet bakken. Dat is een ellende omdat het helemaal niet hoeft. Omdat er een steen is, een soort steen is die beschikbaar is voor alle soorten bouwwerken die je maar denken kunt. En dat is die steen die de bouwlieden versmaad hebben. Dat is die steen waar notabene de bouwlieden over struikelen. En ze komen niet op het idee om die steen te gebruiken in het bouwwerk. Men zegt, we hebben geen stenen, we gaan ze bakken. Je weet waarvan ze die gemaakt hebben. Ik begreep het vroeger nooit, hoor, hoe dat kon. Maar er staat dat ze gemaakt werden van stro. Althans, er ging een heleboel stro in. Dan moet je horen wat Paulus zegt over een tempel die gebouwd wordt van hout, hooi en stoppelen. In 1 Korinthe 4 is dat, geloof ik. He? Dan gaat het ook over een bouwwerk, om een tempel maken. Maar die bouw je niet van stro. Er moet geen stro in. Dat moet met goud, zilver en kostelijke stenen. Natuurstenen wel te verstaan. Stenen die in de schepping voorhanden zijn. En de steen die in de schepping voorhanden is, dat is Christus. Onder alle omstandigheden. Dus de steen is altijd Christus immers. En de ellende is dat... Paulus zegt het in Romeinen 10. Hij zegt, de ellende is dat Israël weliswaar een ijver tot God heeft. En dan denk je, hey, hij is toch nog positief over Israël. Maar er staat meteen achteraan, maar niet met verstand. Want terwijl zij hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zijn ze de gerechtigheid Gods niet onderworpen. In plaats van dat ze de steen... Dat ze zich vastklemden aan de steenrots, zo staat het er ook letterlijk hoor, in Romeinen 10 en het eind van Romeinen 9. In plaats dat ze zich vastklemden aan de steenrots, verwierpen ze hem en probeerden ze zelf stenen te maken. Zelf stenen bakken. Een eigen gerechtigheid oprichten. Dat is wat Israël tot vandaag aan de dag doet en wat de natuurlijke mens bovendien vandaag aan de dag doet. En dat is dus wat Israël letterlijk deed in de slavernij uit Egypte. En het punt is, Israël werd verlost uit die slavernij en bevrijd en heeft dus gerust van het werk, het slavenwerk wat men in Egypte deed. En het is een beeld dus van de verlossing die de Heer tot stand brengt, die zegt, hou maar op met werken. Ga maar rusten.
Ja.
En wanneer zegt de Heer dat? Ga maar rusten. Nou, wanneer we praten over Israël als volk, dan moet het duidelijk zijn dat Israël als volk zal rusten nadat alle werk volbracht is in de loop van de 6 dagen. Voor mijn part dan de 6000 jaar, om het eenvoudig te houden. Want bij de aanvang van de 1000 jaar is dat werk volbracht. Heeft Israël haar functie vervuld, heeft Israël ook het woord van God gepredikt onder de heidenen, precies alles wat Israël ooit was opgedragen, dan is het werk voltooid en in de 7000 jaar kan er gerust worden van die opdracht en van dat werk. Maar nou het aardige is, en daarvoor moeten we naar het Nieuwe Testament toe, dat is dat in de Bijbel een tijd bepaald wordt voor wanneer men zal rusten van het werk. Wij zeggen nu op de 6e dag, dan, voor Israël. Maar in het ja, na de 6e dag en de 7e, hè? Wanneer het 1000-jarig rijk begint. Maar de Bijbel heeft nog een commentaar op. Dat wordt gegeven in de Hebreeënbrief. Want in de Hebreeënbrief vinden we een heel uitgebreid commentaar op details van de wet, van het oude verbond. In Hebreeën 3 gaat het over de kwestie dat Israël slechts onder een bepaalde voorwaarde zou ingaan in Kanaan. Dat wil zeggen, ze werden uitgeleid uit Egypte, ze waren verlost van de slavernij, maar daarom waren ze nog niet in de rust, want ze zouden pas de rust ingaan, niet in de woestijn, maar in Kanaan. Zo wordt het genoemd. En dat gebeurt in het Oude Testament. En de apostel haalt dat hier aan in Hebreeën 3. En hij zegt dan, hij haalt dan iets aan uit het Oude Testament. Dat doet hij in Hebreeën 3 vers 11. Dat de Heer zegt, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En dat indien, dat betekent letterlijk onder bepaalde voorwaarden. De vertalers hebben het blijkbaar niet begrepen, maar indien betekent als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Dat is toch zo? Dat zal vertalen ook wel zeggen, denk ik. Indien wil zeggen dat het conditioneel is. En als hier dus staat, indien zij in mijn rust zullen ingaan, betekent dat heel eenvoudig, zij zullen ingaan, maar slechts onder een bepaalde voorwaarde. En als u een nieuwe vertaling gebruikt, moet ik u teleurstellen, want er staat zoiets van, nooit zullen ze in mijn rust ingaan, en dat is gewoon onzin. Want natuurlijk gaan ze zijn rust in. Dat staat zelfs in het volgende hoofdstuk. Er staat, er is altijd een rust van het volk, voor het volk van God over. Dus je mag nooit vertalen met nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Het is in strijd met de hele context. En bovendien, in het Grieks staat het er niet. En dan zie je dat zelfs vertalers niet eens de Nederlandse taal kennen. Want indien betekent als aan een bepaalde voorwaarde voldaan is. En indien zij in mijn rust zullen ingaan, betekent dus onder bepaalde voorwaarden zullen zij in mijn rust ingaan. En aan de andere kant, als aan die voorwaarde niet voldaan is, zullen ze niet ingaan. En wat was de voorwaarde om in te gaan in Canaan? Er staat hierbij hoor. Geloof. Vers 19 noem ik maar, het laatste vers van het hoofdstuk. Wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Zij moesten geloven in de Heer om in te kunnen gaan. U kent het verschijnsel misschien, er gingen 12 verspieders het land in en ze kwamen terug en 10 ervan zeiden dat wordt niks, want dat land krijgen we niet. En 2 zeiden, vertrouw maar op de Heer, dat land hebben we al. Maar ze bleken de enige 2 in heel Israël te zijn. Niet alleen de 2 van de verspieders, maar de 2 in heel Israël. En ze zijn de enigen ook van heel Israël die in Canaan vervolgens ook terechtkwamen. Dat waren Caleb en Jozua. Zij geloofden en kwamen het dus. En de rest van Israël geloofde niet en stierf in de woestijn. Ze werden verlost uit de slavernij, maar ze hadden er niks aan, want ze hebben 40 jaar door de woestijn gezwalkt en ze zijn er gestorven. Vanwege hun ongeloof. Dus er was een voorwaarde om in te gaan, geloof. Een voorwaarde om in te gaan in Canaan, maar dat ingaan in Canaan wordt hier genoemd het ingaan in de rust. Israël zou ingaan in de rust. Israël zou ingaan in de Sabbat. Zodat ook hier weer blijkt dat de Sabbat een beeld is van dat Israël voor eeuwig in het beloofde land terecht zou komen. De bevrijding uit Egypte met het komen in Canaan is de overgang van de 6e naar de 7e dag. Daar komt het mee overeen. En de zaak is nu dat er hier geleerd wordt, en dan ben ik inmiddels al in Hebreeën 4. Er staat in Hebreeën 4 vers 2, want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Paulus zegt dus, aan hun zowel als aan ons werd het evangelie gepredikt. Dat je moet geloven om in de rust in te gaan. Want dat is de terminologie die hier gebruikt wordt. En hij zegt, Israël heeft niet geloofd en daarom gingen ze niet in. Het woord was er wel, het werd wel gepredikt, maar het had geen zin, want ze geloofden niet. En hij zegt, zo is het vandaag in wezen ook. Want, zegt hij, vers 3, want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. En nou wordt het moeilijk. Hij zegt, wij die geloven. Dat was niet in verband met de uitocht uit Egypte, maar dat is zelfs vandaag. Maar in ieder geval in de dagen van Paulus. Wij die geloven, zegt hij, gaan in de rust, gaan de Sabbat in. Merkwaardig, hè? Wij die geloven gaan de Sabbat in, zoals hij gezegd heeft, of gelijk hij gezegd heeft. En dan komt het vers weer. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Namelijk onder een voorwaarde zullen zij ingaan in mijn rust. En Paulus zegt, wij die geloven, die gaan in de rust in. Want de Heer heeft gezegd dat er een voorwaarde aan verbonden was om in te gaan. En wij voldoen aan die voorwaarde, wij geloven, wij gaan dus die rust in. Gaan die vanzelf. Je hoeft er wel niks voor te doen, maar je moet wel geloven. En nou in dit verdere gedeelte wordt het echt een beetje ingewikkeld, want nou zegt Paulus dat er in feite de rust die in Israël beloofd was, die was in eerste instantie de rust in verband met de intocht in Canaan onder Jozua. Dat zegt hij in vers 8. Hij zegt, want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Het punt is, Jozua werd verondersteld Israël land in te brengen in de rust. Maar daarna was het David die in Psalm 95 zegt, en dat staat hier in hoofdstuk 4 vers 7 herhaald. Daar staat, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Verhardt uw harten niet, maar laat u leiden. En in diezelfde psalm staat dan, zij zullen in mijn rust ingaan. Het punt is dat nadat Israël onder Jozua Canaan ingegaan was, was het David die weer sprak over het ingaan in de rust. En weer zegt van, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat wil zeggen, ze gaan in de rust onder een bepaalde voorwaarde. En Paulus concludeert dan dat aangezien David daarover spreekt, is die zaak dus nog niet vervuld onder Jozua. En het punt is nu dat rust genoemd wordt in verband met Jozua, rust genoemd wordt in verband met David, en tot vandaag aan de dag heeft Israël geen rust. En is die rust niet ingegaan. En dan is de vraag, wanneer moet het dan eigenlijk wel gebeuren? En dan komt er een merkwaardig antwoord. Dat antwoord wordt namelijk gehaald uit het Oude Testament. En dan lees ik hem in vers 13 van hoofdstuk 3. Nee, eerst in hoofdstuk 7 van, in vers 7 van hoofdstuk 3. Daar staat, daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. En het vers zegt letterlijk, verhard u niet. En wij hebben het op rijm gezet, Psalm 95. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wanneer moeten we ons laten leiden? Er staat, heden. Heden, zo gij zijn stem hoort, zegt David in Psalm 95. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Verhard u niet, maar geloof dus. En laat u leiden, vertrouw op de Heer. Heden. En het wordt herhaald in vers 15, waar staat, terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard u harten niet. Gelijk in de verbittering geschied is. Want Israël heeft zich verhard in de dagen van Massa en Meriba. Dat wordt hier aangehaald immers. Maar zegt de apostel hier in vers 13, de vers eerder, er staat, maar vermaand elkander te allen dagen zolang als het heden genaamd wordt. Opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. De psalmist zegt dus, heden verhard uw harten niet. En Paulus zegt, verhard je dus niet zolang als het heden genaamd wordt. Want wanneer is heden? Dat is nou, maakt niet uit. En het is heel eigenaardig dat wij, tenminste, als we een theologische scholing gehad hebben, dan zouden we geleerd hebben dat we de schrift moeten lezen in de eerste plaats in verband met de tijd waarin het geschreven werd. En het is David die zegt heden, dus het gaat over de dagen van David. Maar Paulus haalt het aan en zegt, David zegt heden en het is nog steeds heden en het blijft ook altijd heden. Toch? En hij zegt, het gaat dus altijd op. En vermaand dus elkander zolang als er nog een heden is. En dan blijkt dan dat de rust altijd bereikbaar is voor het volk van God. Dat staat dan uiteindelijk in hoofdstuk 4, waar staat in vers 9, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Zolang er een heden is, is er een rust voor het volk van God. En het eigenaardige is daarmee dat die kwestie van het in de rust ingaan op twee niveaus naar voren gebracht wordt. Het ene is in verband met aardse omstandigheden onder Jozua, onder David en straks met het duizendjarig rijk. Maar er is een andere rust, die ligt niet op het aardse niveau, maar die ligt op het hemelse niveau. Dat gaat namelijk niet over het aardse Kanaan, zegt Paulus in de Hebreeënbrief, maar het gaat over een hemels Kanaan. En niet over een aards vaderland, maar een hemels vaderland. En niet over een aards Jeruzalem, maar naar over een hemels Jeruzalem. Een Jeruzalem dat boven is. En die rust kun je altijd ingaan. Ja, niet zomaar, maar op één voorwaarde. Want er was een voorwaarde aan verbonden. Indien zij me rustig. Die voorwaarde is geloof. En het bijzondere is dus dat waar geteld wordt van zes en dan komt de zevende, dat die overgang van zes naar zeven er voor iedereen geweest is. Altijd en door alle tijden heen en dwars door alle tellingen heen. Want die overgang van zes naar zeven, die wordt bepaald door geloof. En een duidelijke zaak is dat wanneer straks de overgang plaatsvindt van de zesde naar de zevende bedeling, dat wil zeggen bij de aanvang van het duizend jaar, dan hebben we te maken met een situatie die op aarde plaatsvindt, met de aardskanaan, de aards-Jeruzalem en noem maar op. Maar dat betekent dat allen die op de aarde zijn inderdaad geloven. Omdat ze de boodschap geloofd hebben die gepredikt is door Israël, dat is het werk wat Israël moest doen. Maar aan de andere kant ook, doordat de ongelovigen voor die tijd gestorven zijn, zoals de ongelovigen van Israël in de tijd in die 40 jaar stierven in de woestijn. Dat is het verhaal. En het aardige is dat het gaat over de Sabbat des Heren. Gij zult des Heren Sabbat vieren. Van wie is die dag? van de Heere. Wat is dan de dag des Heeren? Ja, strikvraag natuurlijk. Nee, dat is geen strikvraag. Dat is hele... U bent bevooroordeeld en dan kunt u de vraag niet beantwoorden. Er is maar één dag des Heeren, dat is de Sabbat. En bovendien, dat is zo omdat een dag des Heeren per definitie een Sabbat is. En zodra wij in Sabbat ingaan, zitten we in de dag des Heeren. Want de dag des Heeren is in de Bijbel de aanduiding voor de periode waarin er gerust wordt door de Heer en door de mens. En aangezien wij die geloven dus niet meer werken, want werken en geloven is het tegenovergestelde van elkaar. Aangezien wij dus niet geloven en niet meer werken, zijn wij dus de rust ingegaan en maken wij dus deel uit van de dag des Heren. Hebben wij reeds rust ontvangen? Ja, zo is het. Wij hebben rust. We zijn die rust ingegaan, we hebben die fase gepasseerd. Maar ik praat niet over een zondag of zo, want dat is helemaal niet aan de orde. De zondag is niet een dag des Heren. Dat is helemaal niet waar. De dag des Heren is maar één dag, dat is de zevende dag. Welke het ook is, maar het is een zevende in de reeks. Het is die van de rust. En het is uiteraard de zaterdag. Maar waar het nou allemaal om gaat, is wat hier, waar hier in Hebreeën 4 mee besloten wordt. Daar staat in vers 9, er blijft een rust over voor het volk van God. Dat wil zeggen, niet Jozua en niet David heeft hen in rust gebracht. Maar er komt er nog een. En die rust is er voor elk die gelooft, zolang als het heden is. Dus nu, vandaag. En daar gaat het hier in Hebreeën om. Het is een grote oproep tot geloof. En dan staat er, er blijft een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Als wij dus leren dat wij in de rust zijn ingegaan, namelijk omdat we gelovig zijn, dan is de consequentie daarvan dat wij dus ophouden met werken. Ik weet niet hoe vaak per week u dat anders hoort. Daar heb ik ook helemaal geen boodschap aan. De schrift zegt hier, wie in de rust is ingegaan, door geloof uiteraard, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. God heeft gerust van zijn werken. Het werk wat voor ons gedaan moest worden, is volbracht. En wanneer wij dat geloven, dan houden we op met werken. Dan rusten wij, want hij rust en dus rusten wij en dan werken we niet. Want het werk wat gedaan moest worden is volbracht. En daarom staat er vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, namelijk geloven. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Het is duidelijk dat als je niet ingaat in die rust, dan val je in het voorbeeld van Israël. Dat was het voorbeeld van ongelovigheid. En ze stierven in de woestijn, zegt hoofdstuk 3. En wanneer we wel de rust ingaan, is dat dus omdat wij de betere weg begaan hebben. Dat wij inderdaad onze harten niet verhard hebben, nu het nog heden is en dat we tot geloof gekomen zijn. En dan hebben we deel aan de rust. Niet één dag in de week, maar continu, want als je één keer de rust bent ingegaan, volgt er geen andere dag meer. Dan houdt het op. Ja. En dat is. En eigenlijk is het verhaal daar niet eens mee af. Eigenlijk is het verhaal daar niet eens mee af. Want het moet duidelijk zijn dat deze zevende dag, die rust, dat dat ontleend is aan deze oude schepping, deze tegenwoordige wereld. Bij het tot stand komen van deze wereld rustte de Heer op de zevende dag. En de zevende bedeling uiteindelijk, die van het Messiaanse Rijk, is er dan nog één op deze oude aarde. De Heer had Adam geroepen om deze oude aarde te onderwerpen en bij de aanvang van die zevende bedeling is de aarde aan hem onderworpen en blijft dus onderworpen. En dan wordt er niet verder geteld. Waarom? Omdat dat eeuwig is. Nee, het gaat in eerste instantie maar om 1000 jaar. Maar waarom wordt er niet verder geteld? Nou, heel eenvoudig, omdat al wat daarna komt helemaal geen deel uitmaakt van deze schepping. En dan komen we bij een hogere waarheid terecht. De waarheid die Paulus hier verkondigt in Hebreeën is in eerste instantie dat een ieder die gelooft in de rust is. Misschien niet een rust in politieke zin, maar wel een rust in geestelijke zin. En dat is natuurlijk toch het belangrijkste. Maar vervolgens is het bovendien waar dat degene die vandaag aan de dag gelooft en dus die rust ingaat, niet eens in de zevende dag terechtkomt, maar zelfs de zevende dag uitgebreid gepasseerd is. Dan heb je de zevende dag al gehad. Want wij leven niet slechts in de rust, wij zijn al daar alweer helemaal voorbij, die zevende dag. Want wij zijn al onderdeel van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, wat komt er na de zevende dag? In de eerste plaats niks, in de tweede plaats de achtste dag. En de achtste dag blijkt dan ook nog weer de eerste dag te zijn. De eerste dag namelijk van een nieuwe reeks, van een nieuwe orde, van een nieuwe schepping. De acht staat dus voor een nieuwe schepping. En dat is dan ook de reden waarom wij niet de zevende dag onderhouden, maar de achtste dag dan wel de eerste dag van de week, de zondag. Dat is de erkende wekelijkse christelijke feestdag. Niet omdat dat moet, want in de hele Bijbel vindt u daar geen opdracht toe. Dat is inderdaad waar. Dat wordt nergens geleerd dat het moet. Maar je kunt wel vinden dat het gebeurt. Maar het gebeurt zo, niet omdat dat een dag is die we van de heidenen hebben overgenomen of zo, dat wil men ons tegenwoordig doen geloven, hè? Maar eenvoudig omdat wij niet deel uitmaken van deze oude schepping die slechts tot 7 telt, maar omdat wij al deel uitmaken van een nieuwe schepping die in de schrift voorgesteld wordt door het cijfer 8. Of ook wel weer een 1, want dat is dan natuurlijk weer een 1 op het hogere niveau. En dat is de reden waarom christenen helemaal geen Sabbat vieren, geen Sabbat gedenken. En als we al een dag vieren, dan is het niet de 7e, maar de 8e. Maar je mag ook alle dagen gelijk achten, zegt Paulus, als je dan alle dagen maar rekent als een 8e. Want daar komt het op neer, ja. Paulus zegt, de een acht alle dagen gelijk en de ander acht de ene dag uitnemender dan de andere. En het maakt, kan hem niks schelen. Maar het punt is, ik moet u eerlijk zeggen, ik persoonlijk acht alle dagen gelijk. Dat brengt mijn werk ook een beetje met zich mee, maar voor die tijd was dat ook al zo. Want elke dag is voor mij een zondag. Ik doe wel wat, maar geen dienstwerk. Ik doe wel wat, maar niet omdat ik een slaaf ben. Ik doe wel, uit vrije wil doe ik bepaalde dingen. Niet om behouden te worden, niet omdat iemand ze me opdracht, maar eenvoudig, laten we zeggen, uit hobby. En ook niet om wat te verdienen, niet om in leven te blijven, want ik leef al jarenlang dag in dag uit genade. Zo zit dat. En zo hoort een kind van God te leven, niet omdat ik dat zeg, maar gewoon omdat de Bijbel dat zo leert. En daarom zijn alle dagen gelijk. Voor mij zijn alle dagen zondagen. Elke morgen is voor mij een kwestie van opstanding, leven uit een nieuwe schepping. Dat is dus zo, leven uit genade. Zo is dat. Dat is niet een dag waarin je niks mag doen terwijl je wel anders zou willen. Maar het is een dag waarop je alles mag doen, maar niks hoeft omdat je verlost bent van de slavernij. En de grootste slavernij die er ooit genoemd is in de schrift, is de slavernij van de wet. Want zo was het. En iemand die de Sabbat meent te moeten onderhouden, wordt geplaatst onder een wet waarvan juist de Sabbat getuigt dat we ervan verlost zijn. Dus het is zo inconsequent als je maar bedenken kunt. De Sabbat spreekt over de rust die wij zijn ingegaan. En we zijn die rust ingegaan omdat we bevrijd zijn van de wet en dus van de Sabbat. En wij vieren dus de achtste dag. Wij zien toch ook niet uit naar een duizendjarig rijk. Wij zien uit naar een eeuwige eeuwigheid in de hemel. Die 1000 jaar komen wel. Wij verwachten hem ook wel, maar niet in de zin van dan gaat onze rust in. Als wij geloven wat de schrift zegt, dan leven wij nu reeds uit die vrijheid die we ontvangen hebben en vanuit het feit dat we leden zijn van een nieuwe schepping en hebben de Sabbat gepasseerd. En we zullen zien dat alle feesten die daarna in Leviticus 23 genoemd worden, allemaal stuk voor stuk spreken over wat er is eigenlijk na de Sabbat. Nadat de 7 voorbij is, namelijk nadat de totale oude schepping voorbij is. Want dan volgt het Pascha, dat begint met de dood van het paaslam. En dat is hoe je van een zevende dag in een achtste terechtkomt. Hoe de oude schepping verdwijnt en plaats maakt voor een nieuwe. Hoe vervolgens het zuurdecem uitgezuiverd wordt, feest van ongezuurde broden. En hoe wij ongezuurd zijn, zegt Paulus in de eerste Korinthebrief. Zie je, dat gaat allemaal over een nieuwe schepping. Daarom het begint met het noemen van de Sabbat, maar vervolgens kun je hem vergeten, omdat het allemaal te maken heeft met een oude schepping, terwijl wij deel uitmaken van een nieuwe schepping, wanneer we tenminste in Christus zijn. Nou, daar moet ik het helaas bij laten. En ik heb me dus vanavond uitdrukkelijk even gedistanceerd van de gangbare discussie over nou al of niet de zondag moeten vieren. Want ik hoop dat het duidelijk geworden is dat de zondag met de Sabbat totaal, maar ook totaal niets te maken heeft. Dat een totaal andere zaak is. En bovendien dat het niet gaat om het onderhouden van bepaalde instellingen, maar dat het gaat om slechts geloven en daardoor een ingaan in de rust zonder enige verdere verplichting tegenover de Heer, want wij leven uit en door genade. Wij zullen de Heer danken.